Hallo, hallo en welkom bij een nieuwe Groovy Kind of Love. Een aflevering die ietsje anders is dan anders, want we hebben een gast in de studio en daar zijn we altijd heel blij mee. Maar niet voordat we iedereen hebben voorgesteld. Dit is Maurice.
Hey, goedenavond.
En Marjolein zit er natuurlijk weer.
Hey.
En op de Jitsi is Mirjam.
Oh, hallo, hallo,
wat
hallo.
Wat heb jij nou ineens voor een blur om je heen?
Ik dacht, fuck it, ik doe een blur.
Doe je zo raar bij je haar.
Ik heb geen zin om op te ruimen.
Oh, oké, okay, het is wel heel gek nu. Als je hoofd beweegt, is het net of je een soort... Ik dacht eerst, heb je nou een soort lauwerkrans op je hoofd of zo? Maar het is een deel van de dingen op de achtergrond.
Geen idee.
Die op je
ik kan mezelf ook eigenlijk niet zien. Ik zie Marjolein levensgroot op mijn monitor nu. Maar oh, mezelf is ja, gewoon een thumbnail ter grootte van mijn pinknagel. Dus het... geen idee.
Nou, Marjolein zit gewoon lekker op de plekje. Die vermaakt zich wel.
Ja, ja, zeker.
Ja, draaiboek. Dan laten we eerst even naar onze gast gaan. Dat is Chris. Die zijn we tegengekomen ergens hier in Nieuwegein toen wij een ding deden live. En zij was daar ook. En heel veel gepraat ondertussen. Leuk, hoe is jouw leven? Nou, daar kwamen interessante dingen uit. Zal ik het zo samenvatten?
Ik denk dat je dan wel redelijk op de juiste plek zit, ja.
Ja? Wil je er zelf iets over kwijt? Want ik ben altijd heel voorzichtig dat ik niet denk... oh, ik ga een hele toffe intro maken... en dat ik mensen onwijs loop te exposen of zo.
Nee, daar moet je geen zorgen over maken. Mijn liefdesleven hou ik wel redelijk privé... maar ik kan in ieder geval stellen dat ik niet monogaam ben in het liefde. En daarnaast ook brede interesse heb in kink, BDSM... en daar ook wel regelmatig mee bezig ben.
Oké, okay. Is dat alles wat je erover gaat vertellen? Want dat wordt een korte show dan.
Wat ben je precies horen?
Nou, ja, jij hebt natuurlijk wel de nodige ervaringen op gebieden die wij dan weer niet hebben. Om het even heel vaag te houden. En misschien kun je daar iets over vertellen.
Ik denk dat mijn interesses vrij breed liggen. Ik ben juist ook wel wat experimenteel. Dus mijn ervaring gaat... breed van impact play, echte power exchange. Ik ben mezelf aan het verdiepen met nieuwe zwepen, wat technieken bij.
En hang je dan aan de voorkant of de achterkant van de zweep?
Ik heb hem het liefste vast.
Ah, kijk.
Ja.
Ja. Dus D mogen we wel stellen?
Ja, mijn karakter is van nature dominant. Maar met de juiste persoon voor mijn neus ben ik ook wel eens bereid om wat te incasseren.
Dus een soort van switch? Of zo.
Nee, niet een soort van switch. Ik hou er gewoon van om met een ander te kunnen vechten zonder ruzie te krijgen.
Oh.
Dus dat
maar
is
dat
een
is
beetje...
gewoon sexy.
Tuurlijk.
Dat is heel sexy.
Er zijn gewoon hele leuke situaties te bedenken... waarin twee sadisten voor elkaar staan. Allebei vlogger in hand. Wordt tikkertje ineens heel interessant van.
Oké. Okay.
Ja. Dus dat is een beetje mijn stijl. Daar hou ik wel van. En juist een dominante tegenspeler maakt voor mij de jacht veel interessanter.
Ik zie nu tikkertje met twee van die, die springzweepjes.
Dat
kan echt nasty pijn doen trouwens, die dingetjes.
Absoluut.
Ja, als je zo'n ding in je handen hebt en je denkt... ik ga er eens een keer iemand mee slaan, moet je het eerst even op jezelf testen. En tering.
Nou, ik kan in ieder geval zeggen dat ik elke zweep die ik heb gebruikt... erger op mijn lichaam heb laten testen dan dat ik het bij een ander aanricht.
Ja, en laten testen ook, hè? Want,
ja, soms kan je niet alles op jezelf testen. Dan heb je daar gewoon echt een ander voor nodig.
Ja.
Heb je daar dan ook speciale personen voor die zegt... oh, ik heb een nieuw speeltje, wil je even... of zo, of hoe doe je dat?
Soms ontwikkelt het wel op die manier. Ik had zelf nieuwsgierigheid naar bepaalde types zwepen... en uiteindelijk na jaren iemand tegengekomen waarvan ik dacht... oké, okay, jij hoort me, dus mijn klaar is klaar... En de veiligheid gevoeld, ook in de omgeving waar ik was... om te staan en oké, okay, kom maar, geef het me maar. En van daaruit gaan zelf gaan uitproberen, gaan uittesten. En soms zijn er mensen in mijn leven die maken zwepen. Dus dan komt er inderdaad wel eens de vraag voorbij... oké, okay, Chris, test deze even op mij uit... want dan weet ik wat ik er zelf mee aanricht en wat ik ermee doe. En dat doe ik natuurlijk graag met liefde.
Ja, nee, zo zit je er ook echt bij. Zo van, nou, ik
kon ja, tuurlijk. Dat is echt een feestje voor goed. Mij.
Ja. Hey, hartstikke goed. Nou, eventjes. Ik had net een supergoeie vraag. Dus net had ik een supergoeie vraag.
Nou, we beginnen meestal met, hoe was jouw maand, zeg maar? We doen deze show één keer in de maand. Dus even de vraag, heb je nog een leuk kink of poly dingetje meegemaakt in de afgelopen maand?
Ja, Maar we hadden afgesproken daar niet over te praten. Dus dat, dat ga ik dan ook niet doen. Nee, diegene die heeft gezegd... Nou, nee, je wil niet dat je dat in een show gaat roepen. Want nee, dat doen we niet. Dus ja, ik heb iets leuks gedaan afgelopen week. En nou ja, volgens mij was het beide kanten op wel leuk. Maar er werd me uitdrukkelijk verzocht om mijn mond erover te houden. Dus ja, helaas voor jullie. Dus nee, ga daar niet over praten.
Wat is?
Nou, ik heb eigenlijk qua kink weinig geks meegemaakt. Het is wel duidelijk dat ik was vanuit twee polypartners nu één polypartner. Dus in principe ben ik nu...
Per ongeluk monogaam.
Nee, maar het is nog steeds een hele goede vriendschap. En ja, daarin gaat het ook heel goed. Op dit moment zit zij samen met haar... huidige vriendin ook bij mij thuis rustig te ontspannen en mee te luisteren. Dus wat dat betreft... in ieder geval, dat is door. Ik heb wel even een klein beetje met beklag. Het gaat twee minuten duren. Oh jee.
En nou, ik, bring it on.
Ja, hou je vast.
Oké, ik ga er even goed voor zitten.
Ik heb alle backslash over dat hele Walt Disney verhaal met Sneeuwwitje... aangehoord. Maar ik ben een ongelofelijke Disney-liefhebber. Ik laat me niet uit het veld slaan. Ik wilde gewoon met een neutrale blik naartoe gaan. Ik had er echt heel veel zin in.
Oké.
En ik ga daar zitten en op een gegeven moment... En ik kan, tussendoor. Ik kan heel slecht tegen veranderingen.
Dus... Dat is het meestal ook. Hè?
Ja,
dat is anders.
Ja. Dus dat moest ik gelijk eerlijk toegeven. Maar op een gegeven moment... er is op een gegeven moment een prinsesje, dat wordt geboren. En het sneeuwt terwijl de prinsesje wordt geboren. Dus heet dat prinsesje Sneeuwwitje.
Oh,
Oké. Vervolgens zijn daar dus de zeven kleine mannetjes.
Ja.
Wordt niet gesproken over dwergen. En de zeven kleine mannetjes, die zitten dus in dat leuke huisje in het bos. En Sneeuwwitje die komt daar dus aan, sprookjes bekend. En in het sprookje kan ik me herinneren dat Sneeuwwitje daar dus op een gegeven moment... een beetje het huishouden doet en alles. En als ja, de dwergen gaan werken... het is zeg maar klassieke, ja...
Wacht even, dus je hebt een lekker wijf... die gaat in een huisje in een bos waar zeven kerels wonen.
Kleine mannetjes
maar
wonen.
Ze gaan gewoon werken. Dat is een sprookje. Dat is een sprookje.
Ik zie Ron Jeremy vormen qua kleine mannetjes.
Ja, dat is.
Ik zit nog af te wachten waar dit heen gaat.
Maar in deze nieuwe versie staat Sneeuwwitje daar en zegt... Ja, ga jij even dat schoonmaken, Hier heb jij een bezem, hier heb jij een stoffer. En ik... Wacht eventjes... Dus,
hebben ze er wel bij gefloten? Want Whistle While You Work is natuurlijk wel echt een toppertje.
Oh, nou ja. Direct.
Bij het stofzuigen.
De prins is trouwens geen prins meer, maar een peasant.
Natuurlijk, ja.
En die komt ook in dat hele verhaal maar zeer weinig voor. En ja, op een gegeven moment heb je ook... ik vind het de klassieke animatie prachtig. En daarin op een gegeven moment gaat de heks, die valt dus het ravijn in aan het einde.
Mocht het nog wel een heks zijn ook dan?
Ja, maar ik moet trouwens wel zeggen, ik vond die stiefmoeder...
Ja.
Vond ik vele malen knapper als Sneeuwwitje.
Oh. Ja, dat kan gebeuren, hè?
Het spiegel in het begin ook.
Ja, maar op een of andere manier... Ja, het verhaal draait erom dat op een gegeven moment Sneeuwwitje knapper wordt.
Ja.
En dat, ja, ik had nog steeds zoiets van, nou, weet je wat... Doe mij stiefmoeder maar.
Jij eigenlijk. Ging voor de stiefmilf.
Ja, absoluut. Ja. En,
nou, Sneeuwwitje was natuurlijk ook een beetje erg jong, zeg maar...
Beauty is in the eye of the beholder.
Ja, dat is absoluut, een wijze uitspraak, zeker. Maar ik wacht nog even op de clue. Want waar zit clue het poly of kink haakje?
Nou, ik heb zo'n vermoeden, hoor.
Ik heb eigenlijk zoiets... Op een gegeven moment zag ik Sneeuwwitje dus... de poorten van het kasteel binnengaan. En dat misten we dus gewoon het hele ravijnverhaal. En nu kwam ze dus een hele dorp erbij. Wij gaan je aanvallen. En ik was zoiets van, oké. Waarin het sprookje staat dat zij dus een... Dus ik was behoorlijk getriggerd. En het heeft mij pijn gedaan. Dat was de kink. Laat het daarop houden.
Het was een masochistische ervaring.
Oh, ik vond wel dat ze op een gegeven moment in de mijn lopen. Die dwergen. Kleine mannetjes. Geniaal. Echt fantastisch. Alleen dat stukje is ook gewoon de DVD verkopen... om dat gewoon even vijf keer achter elkaar terug te kijken. Gewoon, daar ben ik heel vrolijk van.
Nou, maar dat fragmentje dat zal wel ergens gewoon staan. Hebben ze daar ook weer een liedje
maar
bij?
Maar ja, nee. Ik ga niet zingen, maar dat doe ik zo meteen.
Ja, oké, dat moet wel je buk.
Anyway, ik draag de praatstok graag door.
Nou, ik moet zeggen dat als je bij mij aankomt, het een super saai verhaal wordt. Want ik ben de afgelopen maand best wel ziek geweest. Dus ik heb alleen maar verhuisd tussen een bank en mijn bed en weer terug. Dus helaas erg weinig kink- en polyverhalen vanaf mijn zijde dit keer.
Dit had je veel interessanter kunnen spinnen, hè? Die zegt van, ik heb de afgelopen tijd ontzettend veel van mijn bed gezien.
Ja, dat is waar. Ja, je hebt helemaal gelijk. Nee. Maar dat is meer jouw afdeling, volgens mij.
Ja. Okay,
ja, ik heb erg veel bed gezien, erg veel in mijn bed gelegen.
Ja, dat dan wel, ja. Ja, ik heb daar van dichtbij mogen meemaken. Ik zal de geluiden niet imiteren, maar het was, was behoorlijk van het padje.
Had je ook zo'n zwoele stem, of dat niet?
Ja, ja zeker. Ik had een hele goede Katja Schuurman-imitatie.
Nou, ik vond meer Nel Veerkamp.
Nou, dank je wel. Ik had voor jou.
Je had ook.
Jongen.
Nee, je had het echt te pakken.
Ja, het was heel heftig. Het was echt heel heftig.
En
het
is nog niet helemaal weg, hè?
Nee, ik hoest nog steeds. Ik zit me gewoon ontzettend in te houden nu.
Ja.
Ja.
Ja, Remco die loopt ook al 3,5 week ziek of zo.
Wauw, ik was echt nog nooit zo lang ziek geweest.
Ja. Ik ook niet.
Deze griep is nasty.
Ja, very nasty.
Maar ik vond het ook heel lang duren. Dus bij mij ook. Ik dacht, jongens, echt. Kan het? Even. Ja. Hey, Chris. Jij hebt kennis gemaakt met deze podcast omdat wij kennis maakten. En toen spraken we elkaar een keer en toen zei je... Ja, ik ben nu bij aflevering 6.
Vergeet er meer.
Ik ben nu bij aflevering 10. Ik ben nu bij... Oh ja, moet Mirjam nog aan de tand... Nou, die komt
nee,
ook
dat
nog,
hoeft niet.
Komt ook nog aan de beurt natuurlijk. Jawel, zeker wel. Maar de vraag schoot me te binnen ineens. Ik ben nu bij aflevering 6. Ik ben nu bij aflevering 13. Ik ben nu bij aflevering... Oh, ik ben al helemaal bij. Jouw pijngrens, hè? Holy shit.
Voordat van masochisme, dan kan je wat leiden, toch?
Ah, ja, dat is wel waar, ja.
En wat ik al zei, ik zit veel in de auto. Dus dat zijn de ideale momenten om even een podcast aan te zetten. Niet zozeer om te kijken, maar om mee te luisteren. En ja, dan gaat het ineens heel snel.
Oké, nou, dat is misschien dan wel een goed moment om jou als luisteraar ook even het hemd van het lijf te vragen, want... Dat is voor ons natuurlijk interessant, hè? Wat zou een luisteraar nou nog... Wat waardeer je niet? Wat zou je eigenlijk nog willen in de podcast? Heb je daar ideeën over? Want je hebt ze nu redelijk snel allemaal geluisterd.
Wat ik heel erg waardeer in de podcast is dat de gesprekken alle kanten op gaan. Dus er worden veel aspecten van kink besproken. Er worden veel aspecten van poly besproken. Voor iemand die er helemaal nieuw instapt. Het is goed dat een stukje terminologie wordt uitgelegd. En dat daar actief bij stil wordt gestaan. En in mijn geval was het vooral heel erg veel bevestiging... dat ik dacht, ja, kan er niet onderuit. Het is wat het is.
Ja, er zijn veel meer mensen zoals ik.
Dat
ontdek ik iedere keer weer als ik ergens praat over deze podcast. En mensen, poly. Dat mensen, dat doe ik ook al jaren, ik weet niet. Maar heb je dat gemist of zo? En hoeveel mensen uit je vriendenkring er dan ineens gewoon ook
allemaal poly blijken te zijn of
dat
zo.
Je denkt, nooit zo bij stilgestaan.
Nee.
Ik had het gisteravond bij mijn moeder nog over de podcast. Kat weer. Ja, ik weet het. Ik word echt gestoord van het beest vandaag.
Maar je deed hem geen pijn, toch? Je zei net van, ik gooi...
Nee, zij doet mij pijn qua nagels. Oh, hallo. Dus, anyway, de kat zit nu op de hoofdleuning van mijn stoel. En nu op mijn schouder en nu op mijn bureau.
Dus er komt zo meteen een kinkverhaal van jou. Iets met nagels en zo.
Nee, wat ik dus ging zeggen is dat ik het gisteravond nog over de podcast had bij mijn moeder. En mijn stiefbroer, die zou gaan luisteren vanavond, geloof ik. Dus ben benieuwd.
Hoi, welkom. Ja.
Nou, als het goed is, ben jij niet de enige met luisteraars op dit moment.
Oh nee, ik heb ook al... Ik heb een luisteraar, die is zeer trouw. Dus dat er één luisteraares, zeg maar, luisteraarin...
Luisteraarsterster.
Ja, dat. Ja. Mijn luisteraar. Die heb ik. Maar...
Luisteraar MVX.
Ja, dit is wel een feestje.
Nou, het is altijd wel fijn om te weten dat er mensen luisteren überhaupt. Ja. Ik heb wel eens tijdens live-uitzendingen zie ik zo'n tellertje en denk ik... Oh, we hebben niet echt heel veel, wel veel aansloes. Maar dat schijnt ook te maken te hebben met dat soms een beetje achterloopt, soms een beetje voor. En als je in de week kijkt... denk je, er is nog best wel heel veel aangeklikt. Dus dat is dan wel weer geinig.
Er zijn genoeg mensen die op vrijdagavond andere dingen te doen hebben.
Ja, dat
klinkt wel.
Dat
heel besef logisch kwam ook tot mij. Ja,
dat het klinkt in één keer heel triest voor ons. Als we hier zo...
Ik wou het niet zeggen, maar ja.
Ik vind het toevallig kei gezellig met jullie.
Wat er onder mijn bureau gebeurt. Dat...
Ik heb met jou al een keer gesproken over iets wat onder een tafel op de radio ergens, toch? Toevallig zijn daar nog fragmenten van ook.
Daar moet wel. Ik bedoel, het is opgenomen en ik heb onder jouw bureau doorgekropen live op de radio.
Ja.
Maar gelukkig was radio toen nog heel erg zonder beeld.
Dat was radio.
Ja,
het was wel.
Echt met uitzending door luchtgolven. Of zeg je, door radio.
Ja, dat was gewoon een echte officiële radio.
Ja.
Maar wel, hij was ook op het internet en hij was ook met een camera. En, maar alleen die camera die had dan,
die noemden ze
de DJ Cam, die was dan ongeveer zo. Dan kon je zo, hallo, je plaat opzetten.
Is potato.
Ja, dus daar was niet veel op te zien. Maar de suggestie was leuk. Dat fragment moet er ook nog wel zijn.
Ja,
dus.
Misschien een keertje opzoeken.
Ja.
Volgens mij heb ik toen ook nog een keer iets ingesproken met een extra zwoele stem. Als een grapje.
Dat herinner ik me ook. We hebben echt hele rare dingen gedaan op de radio. Besef ik me nu.
Klopt.
Maar erg?
We kennen elkaar te lang, we worden oud.
Ja, zo is het wel een beetje. Goed, nou ja, ik zit even te kijken. Oh, weet je wat ik wel aan jullie voor wilde leggen? Maar ja, ik ben bang dat dit weer zo'n gevalletje... We zijn het super eens met elkaar wordt. Dus we hebben een advocaat van de duivel nodig.
Aanwezig.
Het schijnt zo te zijn dat je kan tegenwoordig kiezen, hè, of je een M of een V of een X op je paspoort wil.
Mm-hmm.
Ja, dan kun je beter niet naar de VS gaan meer.
Dat is correct. Nee, dat is al een tijdje.
Is dat al een tijdje zo? Maar dat is toch sinds het Trumpistan is geworden?
Ja, dus dat is sinds begin januari. Maar er zijn ook mensen die eerder hun geslacht op hun paspoort hebben gewijzigd, die een nieuw paspoort aanvroegen en dus gewoon hun paspoort niet meer terugkrijgen. Dus die kunnen het land niet meer verlaten.
Oh, wow.
Ja, wat daar gebeurt is namelijk dat als jij een X op je paspoort hebt staan, dan zeggen zij bij de TSA, luister, of bij Customs, een van de twee, zeggen ze, dit is geen geldig paspoort. Want een X is geen geldig ding voor op een paspoort. Het is een M of een V. En als daar een X op staat, is dit... Het paspoort is niet geldig, dus dat nemen we in.
Oh, wat?
En dat is dus hartstikke gevaarlijk voor die mensen.
Ja,
maar wat wil je... Wat is je punt? Wat wil je mee zeggen? Want als je het zo voorlegt, deze hele kwestie... is het eigenlijk heel simpel. Als je het nu uitbrengt, want ik heb het ook gevolgd met Trump... Je weet zelf ook waarvoor ik dat volg...
Ja.
Dan zou je zeggen dat Trump die wil eigenlijk van die mensen af. Maar ze kunnen het land niet uit, dus hij kan ze ook niet kwijt.
Nou ja,
als je dat dan toch zo zou willen, zou je dat juist moeten stimuleren, toch?
Dat is een beetje raar wat daar gebeurt. Want je hebt de afdeling ICE, Immigration en nog iets, ICE heet dat. En die gaan die mensen dus gewoon opsluiten.
Ja.
En dat is,
niet alleen mensen met een X of whatever. Ik bedoel, er is een Duitse toeriste die through-hiking doen in de US. Die al werd opgesloten omdat ze het formulier gewoon niet goed begrepen heeft dat je moet invullen. En in plaats van dat ze er direct op een vlucht terugzetten, heeft ze een paar weken vastgezeten. Waaronder meerdere dagen in isolatie. Ik weet niet meer precies hoeveel. Maar ik... Op zich is dit wel een ding waar ik een uur over kan lullen, maar niet helemaal een onderwerp voor deze podcast.
Nee, maar echt.
De hoeveelheid sadisme daar is op dit moment bizar.
En dat is dan weer kinky. Nee.
Mirjam, wat zou hier het punt achter zijn? Waarom die, ja, ik wil het niet haat noemen, maar waarom is dit, waarom doet hij dit?
Trump doet geen flikker. Trump snapt geen fuck van wat dan ook. Hij is op een platform van gereformeerde Amerikanen verkozen. Met het idee, make America great again. En we gaan terug naar normen en waarden van vroeger. En hij heeft geen mening. Hij heeft er drie. Of misschien wel meer. Hij laat zich influisteren door de meest creepy mensen ter wereld. Zijn vicepresident is zo fucking eng. En zo, ja.
Hoe eng die is, heb je kunnen zien in een interviewtje. Hè? Ze hadden Zelensky daar over de vloer. En die fans, die zat daarbij. Nou, volgens mij denkt hij dat hij al de president is. Niet vicepresident, ja, hij is de president.
Dat denkt Musk ook.
Halen we niet een beetje te
veel? Ja, hij zit daar heel erg. Maar goed, het ging dus om veiligheid voor... niet alleen MVX, maar alles wat enigszins queer... of niet helemaal standaard volgens de kerk is... dat loopt daar nu dus gevaar. Dat wil ik toch even aanraken, want dat is fucked up.
Dat is absoluut fucked up.
Ja.
Maar...
ik vind het echt bizar dat het anno 2025 nog zo kan.
Ja.
Dat verbaast me echt enorm.
Nee, want dit is basically... wordt dit al vanaf begin jaren 90 voorspeld door politicologen. Dus.
Oh ja?
Het is niet heel verbazingwekkend. Maar dat is een onderwerp voor een andere podcast. Ja,
misschien moet dat nog
een andere
politieke podcast of zo. Podcast
ja. Maken. Ja. Nou, maar ja, wat wel
ik,
misschien...
Ik steun je en ik ga even één dingetje nog aan toevoegen.
Jongens, kom op, even terug naar het onderwerp.
Ik voeg even één dingetje aan toe. Op dit moment zijn er een aantal gekke dingen aan de hand. En als jij op een gegeven moment dit accepteert... dan is het een glijdende heuvel naar beneden toe. Punt. Dus we moeten met z'n allen zeggen, want dit kan niet. Overigens zijn er een aantal gay vrienden van mij. En die hebben dus op een gegeven moment, toen dat met de Oekraïne begon... zo'n Oekraïens vlaggetje in hun profielfoto gezet van Facebook. En ik vraag, waarom? Ja, wat met de Oekraïne gebeurt, kan echt niet. Ik zeg, dus je bent... Zelensky moeten we steunen. Ik zeg, sorry? Ja, ik zeg, weet jij dat er op dit moment nog steeds gewoon... mensen die, omdat ze gay zijn, opgehangen worden in de Oekraïne. Gewoon deze tijd.
Ja, maar dan hebben we het over allerlei verschillende...
Ja, maar dit is echt zo'n... Ja. Sorry. Dit gaat A, niet over deze podcast. B, dit is een ja maar zij. Ik bedoel, laten we dit soort...
Nou, ik wil wel even...
De gay en queer community, die moet je toch hier ook in kunnen benoemen. Maar, daar is dit toch
en waar zijn die
voor mensen
die dan wel het Oekraïense vlaggetje hebben? Weet je, waar zijn die nu voor de Palestijnse vlag, whatever?
Ja, wacht even, maar ik wil daar even een centraal punt uithalen. Hè.
Welk centrale punt? We zijn een podcast over kink en poly.
In deze podcast is hoe veilig kun je nog zeggen wat je voorkeuren zijn en wat je leuk vindt. Want hoe lang duurt het? Voordat we dit zometeen ook hier hebben, zitten wij hier nog wel veilig te podcasten, is eigenlijk mijn vraag een beetje.
Nou, ik heb de vraag ook op FetLife wel voorbij zien komen. Van hoe lang gaat dat goed als platform, zeg maar? Hoe lang is daar de privacy gewaarborgd en zijn we daar wel veilig?
Ik wil met alle liefde een politieke podcast starten.
Ja, maar het gaat over veiligheid.
Wat dat betreft, in Nederland zitten wij redelijk goed. En dat heeft onder andere te maken met het feit dat we een economie hebben... die uiteindelijk gebaseerd is op het Calvinisme in de Gouden Eeuw. En een onderdeel van dat Calvinisme was het accepteren van andere geloofswijzen, levenswijzen, om maar meer... winst te kunnen maken voor God, basically. Dat is een paar honderd jaar geleden. Maar er is wel
wat het
onze cultuur uitgekomen. Dat weet ik niet.
Ja, de drempel gaat omlaag. Dus iedereen is welkom nu. Hebben ze dat daar ook gedaan?
Nee, maar dat was al zo.
Ja.
En wat dat betreft zitten we in Nederland dus relatief goed. Omdat we relatief... ver vooruitstrevend waren met van alles en nog wat. En de manier waarop het op dit moment gaat in de US... gaat de US gewoon steeds minder invloed hebben in Europa. Denk aan alle cloud-oplossingen waar zelfs onze overheid gebruik van maakt. Dat wordt steeds minder. Want op het moment dat op een internet uit... pak een beetje China of het Noord-Korea gaat lijken. Heb ik nou de goede? Nou ja. Gaan we daar niet meer in mee als Nederlanders? Dus ik denk dat dat relatief meevalt. Is het iets waar we heel bang voor moeten zijn? Absoluut.
Je hebt maar één idioot nodig, hè? En ineens is homoseksualiteit of zo verboden. Ik noem maar wat. Ja. Ja, en als je dat dan heel erg hebt lopen vertellen... dan sta je wel op een lijstje.
Maar het is een glijdende schaal. En het gaat altijd een glijdende schaal zijn. Want op het moment dat er nu een idioot opstapt... die dat gaat lopen verkondigen en dat op dat platform verkozen gaat worden... gaat het niet gebeuren. Maar het gaat net zoals in de US, wordt het dan een glijdende schaal. Kunnen we er dan nog wat mee? Ja, misschien. In de US zijn de fuck-ups op dit moment zo groot... dat de kans dat dit heel lang goed blijft gaat ook hopelijk klein is. Maar ik ben een redelijk pessimist, dus ik weet niet zeker of dat fout gaat. En Anyway, laten we het over leukere onderwerpen
hebben. Yes, I agree.
Ik was al chagrijnig, het wordt er niet beter van.
Nou, oké, wat stel je zo voor? Wat zijn leuke dingen om even aan te halen?
Nou, ik ben eigenlijk wel benieuwd naar dingen die Chris te melden heeft. Die heeft toch wel een ervaring en een levensvisie die anders is dan de meeste mensen die elke week of elke maand in deze studio aanschuiven. Dus ik ben heel benieuwd naar hoe kwam je erachter dat je dom bent of dat je kink interessant vindt of dat je poly bent. Wat waren jouw, hoe ben jij op dit pad gekomen?
Ik ben er op de meest verkeerde manier aan begonnen, zoals kan.
Je hebt 50 Shades gelezen?
Nee. Ik wist al wel dat ik interesse had voor kink voor 50 Shades. En ja, ik heb de boeken wel gelezen en ik heb de films gezien. En toen dacht ik echt, dit is kinderspel. Dat was mijn eerste indruk daarvan.
Ja.
Nee, ik vind het iets te beheersmatig. En het is niet wat bij mij past. Maar hoe ik er ben ingerold, ik heb heel lang een monogame relatie gehad. Mm-hmm. En toen kwamen we op een gegeven moment op een punt dat hij zoiets had van ja, ik wil eigenlijk nog wel dingen doen, dingen proberen. Dus we zijn wat stappen gaan zetten. En toen kwam ik in een fase dat ik echt wel wat dingen miste bij mijn partner. Wat niet kreeg waar ik behoefte aan had. En na heel veel communicatie buiten het boekje ben gegaan. Dus uiteindelijk in een poly-situatie terechtgekomen. Maar met lege handen blijven staan. Daarna mijn hele leven opnieuw weer moeten gaan opbouwen. Iemand tegengekomen die me uitnodigde om aan te sluiten bij hem en zijn toenmalige partner. En ik heb daarover nagedacht een tijdje. En ervoor opengestaan om vervolgens bewust gemaakt te worden van het feit, ja, maar jij leeft eigenlijk al een paar jaar poly. En toen dacht ik, ja, in de tijd dat ik buiten mijn boekje ging, one night stands zijn het niet voor mij. Dus ik ging al echt de connectie aan. En dat betekende wel dat ik daarna ineens moest verwerken dat ik toch eigenlijk wel meer liefdesverdriet had dan ik wilde voelen. En ook moest accepteren dat ik best wel wat fouten had gemaakt waar ik zeker wat van moest leren. En door de jaren heen bij gaan schaven, beter leren praten. Praten kan ik wel, maar praten over mijn gevoel blijf ik altijd wel lastig vinden. Dus dat is stapje bij beetje gaan groeien en gaan ontwikkelen. Tot het moment dat ik een jaar of 3,5 geleden besloot om een beetje solo poly mindset in te gaan. Omdat ik het echt nodig had om te leren van mezelf een prioriteit te maken. Want een poly leven is gewoon intensief. Zeker wanneer je verliefd bent op meerdere mensen. Ook nog moet werken, tijd moet hebben voor je huishouden. Tijd moet hebben voor rust.
Familie.
Familie ook. Yeah. Dus dat is echt wel een uitdaging. En dan is het voor mij heel makkelijk om mezelf te vergeten. Jarenlang in een situatie gezeten waarin ik anderen meer please ten koste van mezelf. Dus ik had het echt nodig om te leren, oké, hoe maak ik van mezelf een prioriteit? En hoe blijf ik dat doen? Dus een solo poly mindset paste daar heel erg goed bij. En ik ben nu een beetje aan het onderzoeken of ik misschien toch wel niet een nesting partner wil. Maar tijd gaat dat leren. En kink, ja, mijn interesses lagen er al voor 50 Shades. Al voordat de boeken waren geschreven. En hoe kom je daarachter? Porno. Kan het niet mooier maken. Wanneer je op een gegeven moment in je eentje in een studentenkamer zit, dan moet je ook wat, hè?
Ik heb nog een vraagje. Jij noemde net een term monopoly, geloof ik.
Monopoly.
Solopoly. Solopoly, sorry. Ja. Wat is solopoly?
Nou ja, wat ik erover heb gelezen is dat je het op twee manieren kan doen. Aan de ene kant heb je de persoon die wel connecties aangaat, maar niet betekenisvolle relaties aangaat. En dan, de meeste mensen hebben een partner en dat is dan thuisbasis. Partner, kinderen. Mm-hmm. En dan werkt een soort van relatiehiërarchie eromheen. Bij een solo-poly persoon zijn het of gewoon een beetje losvaste contacten. Mm-hmm. En in mijn geval zijn het echt betekenisvolle connecties. Maar maak ik een basis voor mezelf. Dus mijn thuisbasis is echt met ik. En dan is er geen relatiehiërarchie. Elke individu is gelijkwaardig. Je kan mensen op een weegschaal zetten, maar ja, ik kan niet kiezen. Dus dat is een beetje solopoly. En dat is hoe ik daar de afgelopen paar jaar mee om ben gegaan.
Mm-hmm. Oké. Dat klinkt eigenlijk als een goed plan.
Dat was voor mij op dat moment ook de beste beslissing. Heel gezond om op dat moment uit mijn poly-relatie te stoppen. Met goede gesprekken. En echt de focus te gaan leggen op mezelf. Ik was nog met een paar dingen bezig. En gewoon langzaam aan mijn leven aan te passen naar het leven zoals ik het fijn vind.
Ja. Ik hoorde je net ook nog wat zeggen over van ik heb wel geleerd om wat meer mijn eigen grenzen te bewaken. En te zorgen dat het met mezelf beter gaat. Als er nou mensen zijn en luisteraars die denken, ik zit ook in zo'n situatie. Heb je misschien nog meer tips?
Ik schrijf even mee.
Dat bedoel ik. Ja, dat was meer mensen die hiermee worstelen.
Dat was mijn vraag ook een beetje van, hoe heb je dat pad ontdekt? Zijn er boeken over dingen die je hebt gelezen? Ik neem aan dat je dit niet leert van porno.
Nee, tegen de tijd dat ik een paar jaar geleden iemand tegenkwam die al een poly lifestyle leefde, die wilde me daar een beetje in meenemen. Dus ik heb zeker van deze persoon veel geleerd. Al praatte ik toen nog niet zo goed over mijn gevoel. En zette ik mijn gevoelens ook gewoon liever uit omdat ik daarmee bezig was. Maar ik ben ook wel wat in gaan lezen in die periode. En een beetje gaan uitzoeken van wat voor mij werkt. Want zoals ik naar poly kijk, er is geen draaiboek voor poly. In mijn geval kijken naar de individu. Dus mijn relatie met een individueel persoon, of dat nou vriendschappelijk is of een diepere lading heeft. Wat heeft de ander nodig? Wat vindt de ander fijn? Waar liggen mijn behoeften? Waar liggen mijn grenzen? Kan je elkaar geven wat je graag wilt ontvangen? Een beetje afstemmen. Dus mijn contact met de een ziet er bijvoorbeeld heel anders uit dan mijn contact met de ander. En dat is een beetje hoe ik gaandeweg er steeds beter in ben gegroeid, omdat ik gewoon echt kijk naar een individu.
Waardevolle tips.
Ja. Ben je al eens keihard aan het schrijven nu, hè?
Dus alles absoluut.
en ik heb vooral veel geleerd voor vallen en opstaan. Dat hoort er ook bij. Ja.
Helaas wel.
Ja, je loopt jezelf wel echt, je komt jezelf wel echt tegen. Ja. Bedoel, elke onzekerheid, als het gaat om poly, daar word je mee geconfronteerd. En dan kan je twee dingen doen, weglopen of gaan onderzoeken. Hey, waarom voel ik me zoals ik me voel?
Ik denk dat dezelfde onzekerheden en twijfels zijn als die je normaal gesproken in een monorelatie hebt. Alleen heb je er gewoon meer kans op. Spaar ze allemaal.
Ja, dat hebben we een tijd geleden al een beetje geanalyseerd. Hè. Is twee vriendinnetjes, ook twee schoonmoeders. De hoeveelheid gedoe neemt toe als je dat niet managt. Dus je moet dat blijven doen. Wat ik heel interessant vind, is je zegt vallen en opstaan. Kun je iets vertellen over het opstaan? Want ik kan me voorstellen dat de luisteraars zeiden, ja, maar hoe doe je dat dan? Ik zit helemaal aan de groes. Sta je hiervan op? Hoe heb je dat gedaan?
In mijn geval heb ik een tijdje echt wel even stilgestaan met alles. En echt de tijd genomen om mezelf te leren kennen. En te kijken, oké, wat werkt voor mij, wat werkt niet. En wanneer je nog niet zo goed van jezelf weet wat je wil, omdat je nooit die ruimte hebt gehad, dan is het soms iets proberen om te kijken, oké, past het wel bij me? Past het niet bij me? Werkt het wel? Werkt het niet? Ja, en dat betekent dat je ook wel eens op je bek kan gaan. En dan is het gewoon accepteren dat het zo is. En in mijn geval ben ik echt iemand die zichzelf dan thuis even opsluit. De tijd neemt om mijn emoties te verwerken, te onderzoeken, waarom voel ik me zo? Waar ging dit fout? Te analyseren. Nog een keer te heranalyseren. Oké, hier lag dus de zwakke plek, of hier moet ik wat van leren. En dan dus jezelf nieuwe patronen aanleren om vooruit te kunnen gaan. Dat is wat ik doe.
Klinkt allemaal heel wetenschappelijk, hè? Bijna emotieloos. Zo van, dat was kut, ik moet even, ga wat anders doen. Back to the drawing board. Maar het is wel een emotioneel dippie. Zeg maar. Hoe ga je daarmee om dan?
Hangt van de situatie af. Ik heb genoeg emotionele dippen gehad en lang leven een paar mensen die onvoorwaardelijk achter je staan. Een paar mensen als in echt wel vriendschappelijke contacten waarbij je echt elkaar als positief klankbord kan gebruiken. En in mijn geval jaren oefenen met emotie reguleren en gewoon het te laten zijn. Soms is het gewoon even kut en dan is dat zo. En dan kan je twee dingen doen, daar week in blijven hangen of gewoon thuis de tijd nemen om het gewoon te voelen en te kijken, oké, hoe kan je vooruit? Maar ik ga daar ook best wel praktisch mee om. Dat is gewoon mijn kopingsmechanisme, denk ik.
En chocola?
Nee, niet eens. Nee. Ik heb dan meer aan die vriendin die ik kan bellen, met wie ik kan relativeren. Hey, shit, ik ben hier tegenaan gelopen. En door de jaren heen ook zelf wel heel erg veel geleerd over mezelf. Een stukje psychologie, waardoor ik ook de meeste klappen wel gewoon zelf op kan vangen.
Maar het is wel een belangrijke tip, denk ik. Hè? Zorg dat er mensen om je heen zijn waar je onvoorwaardelijk op kan vertrouwen. En waar je even naartoe kan gaan. Oké, het is even helemaal kut nu, maar ik moet even een knuffel of zo. Dat helpt.
Tuurlijk, het verzacht absoluut de pijn. En ja, er zijn gewoon twee dingen die ik kan doen. Of inderdaad gewoon niet openstaan voor liefde en er gewoon niks mee doen. Of ervoor kiezen om er wel voor open te staan. En ja, dan loop je automatisch een risico om een keer gekwetst te worden. Dat is ook het hele proces van elkaar leren kennen. En als je connectie of relatie stabiel genoeg is, dan groei je met elkaar mee. En dan heb je deze gesprekken natuurlijk ook met je partner. Ja. Tenminste, dat is wel hoe ik erin sta.
Even kijken of Mirjam nog steeds aan het schrijven is.
Ik ben in ieder geval aan het opletten en aan het onthouden.
Het maakt het wel ook, ja, ik denk toch ook wel een beetje een pad niet voor iedereen. Hè? Want er zijn best wel veel mensen die vinden het heel moeilijk om toch wat kritischer naar zichzelf te kijken. Er zijn, denk ik, best wel mensen die dat eigenlijk niet heel goed kunnen. Die daar niet boven kunnen staan. Dus zou je daar misschien kunnen zeggen dat het daarom niet echt een pad voor iedereen is? En dat je een bepaald soort mindset moet hebben? Hoe denkt eigenlijk iedereen er hierover?
Ik ben dat met je eens. Of accepteren dat een ander een spiegel voor je zet. Hey, ik zie je dit doen.
Ja.
En dit is wat het met mij doet. En met elkaar in gesprek gaan. Ja. Of het vermogen hebben om te reflecteren op je eigen houding, gedrag en keuzes.
Exact, ja.
Dus het is absoluut niet weggelegd voor iedereen.
Het kan best wel een harde dobber zijn om dat innerlijke werk te doen.
Absoluut. Wat ik al zei, ik ben in mijn polyreis echt wel al mijn angsten uit het verleden, al mijn onzekerheden. Ik ben overal tegenaan gelopen. En elke keer wanneer ik beslis om een nieuw persoon toe te laten in mijn leven, die triggers die verdwijnen niet. Dus ook dan komen we weer opnieuw al die oude angsten boven. De triggers zijn minder intensief. En dan kan je twee dingen doen. Of een muurtje hoog houden. Of gewoon in gesprek gaan met de persoon waarmee je aan het opbouwen bent. En angst gewoon bespreekbaar maken. Hey, ja, ik heb nou eenmaal een type. Dat is wat het is. Dus ja, dat betekent wel gewoon dat je soms herkenbare dingen tegenkomt die in het verleden gewoon slecht zijn uitgepakt. En ja, ik ben in dit geval echt in gesprek gegaan en gewoon mijn angst op tafel gelegd van dit is het. En kan jij niks aan doen, maar ik moet hier nu wel gewoon even mee dealen en geef me even tijd of ruimte. En als je dan net iemand treft met een beetje geduld, dan komt dat best goed.
En zelf een beetje geduld natuurlijk. Ik ben wel benieuwd naar Maurice, die we een tijdje niet gehoord. Zijn er mensen gewoon kras ongeschikt voor poli?
Ja, absoluut. Er zijn ook mensen ongeschikt voor überhaupt een relatie. Dat is nog veel erger.
Ja, dat is ook wel waar, ja.
Ik bedoel, we praten altijd over poli. Maar mensen met een monogame relatie hebben dezelfde issues. Het enige is, als je meerdere partners hebt, heb je ook meer issues. En
meer kans op issues.
Meer kans op issues, meer issues. Al is het alleen maar om je tijd in te delen. Ik bedoel, dat is al een dingetje. En dat daar had ik voorheen nooit geen last van. En nu, ja, nog steeds.
Nou, ik geloof wel dat jij op een bepaald punt in je leven toch een redelijk aantal partners naast elkaar had. En je dacht echt wel een hele goede planner nodig had om dat een beetje rond te breien.
Ja, ik had toen heel veel mensen die gewoon heel druk waren. En maar gewoon één keer in de twee weken tijd hadden. Mm. En ik zag dat als een relatie. Ik voelde ook meer als een relatie. En dat het vanaf de andere kant gewoon leuk tijdverdrijf was. Ja, dat is jammer. Dus dat kan zo komen.
Ja, dat asymmetrische, dat ken ik ergens van, ja. Gewoon dat je denkt, ik zie dit helemaal als het is te gek. En dat de andere kant dan toch niet helemaal zo over denkt. Ja. Of meer of minder dan jij. En dan moet je wel levelen. Op een of andere manier.
Ja, als je een relatie aan het bouwen bent met elkaar en jij bent aan het plannen om iets te bouwen, echt. En de andere persoon die heeft gewoon een emmertje om een zandkasteel in elkaar te drukken. Ja, dat zijn toch twee verschillende dingen.
Ja.
Maar heb je die gesprekken dan in het begin niet met elkaar van hey, hier wil ik heen, waar wil jij heen?
Je begint met elkaar en het gaat leuk en op een gegeven moment, ik had een aantal mensen die ik gewoon ook heel weinig zag. Als je elkaar twee keer in de maand een dag ziet, dan ga je niet een hele diepe gesprek hebben. Dan heb je gewoon een hele leuke dag. Je gaat lekker samen de stad in, je gaat lekker wat eten, wat drinken. Je maakt een leuke avond met elkaar. En ja, dan is het over.
Maar dat is hoe jij de dingen doet. Als ik kijk naar mijn contacten, er zijn mensen bij die ik één keer in de maand, één keer in de anderhalve maand zie. Maar die gesprekken zijn vanaf het begin af aan de diepte ingegaan. Meteen. En een leuke tijd met elkaar hebben. En tijd met elkaar doorbrengen. Want zoals ik het zie, is tijd het meest kostbare in de hele wereld. Mm. En je hebt alleen maar controle over hoe je daar zelf mee omgaat. Dus zeker, aandacht verdelen. Maar de connecties die ik ben aangegaan, ik ben ze echt aangegaan. Dus die gesprekken zijn vrij snel al de diepte ingegaan. En die mensen zie ik echt maar één keer in de maand, één keer in de anderhalve maand. Soms ook maar één keer in de twee maanden. Er is ook nog wel zoiets als een telefoon en WhatsApp natuurlijk. Ja. Maar die gesprekken qua diepte zijn er altijd.
Ja, nou, daar kan ik mezelf alleen maar de schuld van geven dat dat niet zo gegaan is. En dat ik zelf gewoon een aanname had gedaan van, ja, als ik dit voel, dan moet die ander ook voelen. En het gaat zo leuk. En het, nou ja, goed, dan blijkt maar weer communiceren. Dat is gewoon het sleutelwoord. En geen aannames maken. Als je iets denkt, overleg dat van, ik zie dit zo, vind jij dat net zo? En dat is misschien wel hetgene wat het allerbelangrijkste is. Gewoon blijven praten.
Ik ben daarin denk ik gewoon wat pessimistischer. Ik weet wat ik voel. Maar ik kan niet wetenschappelijk onderbouwen wat de ander voor mij voelt. Ik kan niet in iemands hoofd kijken. Ik kan niet in iemands gevoel kijken. Dus ik sta er altijd bij stil dat ik meer kan voelen voor de ander dan de ander voor mij. Maar wanneer je toch tevreden bent allebei met de situatie, dan ben ik daar oké mee.
Sterker nog, het lijkt me heel erg lastig als je, ja, ervan uitgaat dat het altijd 50-50 is. Ik bedoel, hoe groot is die kans dat je allebei exact op hetzelfde level van elkaar houdt en precies hetzelfde voor elkaar voelt en precies hetzelfde. Weet je, dat lijkt me best wel lastig.
Soms is de een trager, soms ben ik trager. Exact, ja. Dus iedereen ontwikkelt de dingen op eigen manier. En soms kun je ook na een tijdje tot de conclusie komen, hé, ik zou meer van jou willen. En de andere heeft zoiets van, nee, ik zit goed in die friendzone. Dat kan ook.
Dat kan ook nog. Ja,
ja, en soms wil je hetzelfde, maar heb je niet hetzelfde te geven.
Ook dat. Bedoel, ja, ook dat.
Er is een grotere kans op een mismatch dan dat het gelijk loopt, zeg maar. Maar als je er allebei oké mee bent en je weet wat de alternatieven zijn, dan kan je daar denk ik gewoon goed mee omgaan in een relatie.
Ik kijk er daarom ook heel zwart-wit naar. Geniet ik van mijn tijd met jou of doe ik dat niet? Mm-hmm. En emoties zijn emoties. En ik weet van mezelf, als ik langdurig met iemand omga, houden van, ik ken verschillende vormen. Dus op den duur ga ik gewoon van iemand houden. Dat is wat het is. Die connectie ga ik aan. En of dat dan op een gelijkwaardig niveau is, maakt niet uit. Zolang ik het leuk heb met de ander en de ander heeft het leuk met mij. En je geniet samen van de tijd met elkaar. En de communicatie is goed. Niks aan de hand.
Eigenlijk zou dat het enige uitgangspunt moeten zijn.
Dat is mijn basis geworden.
Ja. Addendum.
Oké.
Daar komt hij dan, hoor.
Nou, denk je hebt natuurlijk ook gemis. Want dat kan ook een factor zijn in hoe je omgaat met een persoon. Ik bedoel, ik heb een playpartner die gewoon heel erg weinig tijd heeft op dit moment. En dat gemis is zo groot dat ik er eigenlijk geen zin meer in heb. Want de kans dat ik aandacht krijg op het moment dat ik die wil, is zo klein geworden, of überhaupt op een enig moment is op dit moment zo klein geworden dat ik daar geen zin meer in heb. Dus voor mij zit daar de addendum van het missen van een persoon die je echt heel gaaf vindt, weegt ook mee in of het pro rata nog steeds wat oplevert om af en toe tijd met die persoon door te brengen. Maar dat is weer voor mij persoonlijk.
Nee, ik deel dat. Ik heb dat ook gehad in die tijd. Dat ik bij een vriendinnetje, die ik vond dat ik er veel te weinig zag. Mm-hmm. En zij vond dat op zich prima, want druk en wel andere dingen. Dat gevoel herken ik wel. Dat je denkt van, ja, maar Jezus, we hebben elkaar nu een maand, 6 weken niet gezien. Holy shit, man, come on. Ja, en dat was voor haar dus niet echt een punt. Dat was gewoon een schema zo en
Maar heb je dan gesprekken over verwachtingsmanagement?
Nee, daar heeft hij geen tijd voor.
ik heb het idee dat ik dat toen heel veelvuldig heb gedaan. Alleen achteraf kwam dat niet aan, kennelijk. Dat je toch dat uitspreekt en dat niet landt. Of misschien werd het niet goed uitgesproken, dat kan ook.
Wat ik ook wel eens heb gemerkt met een partner, is die was dan zo bang om mij teleur te stellen dat die ja zei op dingen die eigenlijk niet waargemaakt konden worden, ongeacht de beste bedoelingen en de intentie en al dat. Maar ja, puntje bij paaltje kreeg ik nog steeds niet wat ik nodig had, ook al gaf ik het aan.
Ik weet niet hoe dat voor jou is, Mirjam, maar ik vind die teleurstellingen dan nog erger dan de eerlijkheid. Het lukt niet, kan niet, ik wil geen tijd maken. Ik heb liever dan die harde waarheid dan dat iemand met allemaal mooie woordjes komt en me daarna laat zitten.
Ja, nee, daar ben ik het absoluut mee eens. En wat mij opgevallen is dat veel mensen in de kink- en poly-scene toch wel ergens op een spectrum van ADD, ADHD en autisme zweven.
Herkenbaar.
Als niet gewoon allemaal. ADHD is tegenwoordig ook een ding.
Ja, ja. ADHD?
Autisme en ADHD.
Ja, dat is allebei. Oh, holy fuck. Okay. Dus ik moet me nog even laten diagnosticeren voor het tweede gedeelte daarvan. Maar het autisme hebben we sowieso. Anyway, ik heb heel erg veel behoefte aan duidelijkheid. En aan voor mij is duidelijkheid met heel negatief slecht nieuws aanzienlijk beter dan niet weten waar ik aan toe ben. En dat ik weet niet of dat met dat autisme stukje te maken heeft. Maar ja, inderdaad, daar herken ik me totaal in, Chris.
Ik kan me daar ook erg aan aansluiten. Ik heb liever dat ik de dingen hoor die ik echt niet leuk vind om te horen, dan dat ik daarna inderdaad teleurgesteld ben. En woorden zijn woorden. Ik ben ook veel meer gaan kijken naar gedrag en houding en keuzes van de ander dan de woorden die iemand praat.
Ja. En dat is voor mij als... Ik doe hetzelfde inmiddels, maar als autist is dat best wel tricky.
Want, ik herken je.
Dat is niet wat ze zeggen. Dus,
ik heb nog een aanvullende vraag. Hè. Ik denk als je naar iemand gaat op de Albert Kuip en zegt, joh, zou jij een goede poly kunnen zijn? Dat ze allemaal zeggen, ja, natuurlijk man. Dit is toch niks, dit is makkelijk. En dat ze allemaal van zichzelf
ik
wel.
Weet het niet, hoor.
Nou, nee, dat ze niet. Allemaal van zichzelf wel vinden. Of laat ik het iets beperken. De mensen die in een poly-situatie. De mensen die in een poly-situatie zitten, Mirjam, dat die zichzelf allemaal lekker bezig vinden. Terwijl een heel aantal dat niet zijn. Zijn er rode vlaggen? De rode vlag is jouw afdeling.
Hier komt hij dan.
Er zijn overal rode vlaggen. Is dit een specifiek poly-ding? Weet ik niet. Ik denk dat iedereen die denkt dat hij ergens goed in is, last heeft van Dunning-Kruger.
Ja, dus waarvan akte, maar ja.
ik denk zelf dat qua poly... Persoonlijk denk ik namelijk dat je helemaal fout zit met de aanname dat iedereen op de Albert Kuip denkt dat hij goed zou kunnen zijn in poly. Ik ken heel veel mensen die het concept van hun partner delen absoluut niet aankunnen en dat zelf weten. Gek genoeg zijn dat aanzienlijk meer mensen dan de mensen die denken dat zij gedeeld kunnen worden door hun partner, zeg maar. Meeste mensen denken, ja, maar mijn partner mag niet, maar ik kan wel. Zijn die goed in poly? Ik denk het niet. Ik denk ook dat de meeste mensen die mij vertellen dat ze goed kunnen autorijden, niet zo goed kunnen autorijden. Dat is wat ik denk. Om kort te gaan, dat stukje zit niet helemaal lekker bij mij. Zijn er specifieke rode vlaggen? Ik denk dat rode vlaggen heel subjectief zijn voor de meeste mensen. Maar liegen en verwachtingen scheppen om met een partner verder te komen in je relatie of whatever. Ik denk dat dat een van de grootste rode vlaggen is. Iemand die kwaad doet, ongeacht of het de bedoeling is. Een partner die consequent dingen toezegt en niet nakomt, vind ik een rode vlag uiteindelijk. En dan kan iemand het heel goed bedoelen en heel veel van je houden, maar het blijft een rode vlag.
Alright. Voordat we echt afdwalen, ik heb wat berichten hier in de berichtenbox. We zijn... Poly en Kink is in de media geweest. En ik zie nu Welmoed op onze Discord zeggen, hey, Poly in de media. En daar zit een linkje bij. Ik heb het nog niet bekeken, want we zijn live. Ik ga niet linkjes aanklikken hier, want dat is ook weer zoiets. Maar ik ga er zo meteen wel even naartoe. En dat zou je ook moeten doen, onze Discord-server. En vraag je af hoe je daar komt. Dat staat echt wel ergens in onze show notes. een linkje. En anders zetten we hem er vandaag nog een keer extra bij.
Ik heb ook een linkje van iemand gehad. Dus ik weet niet of het misschien hetzelfde linkje is als van Welmoed.
Welmoed had ook een linkje.
Ja, de andere die ik wilde melden is dat er kennelijk voor de eerste keer... of voor de eerste keer ons bekend...
Dit is degene die ik wilde melden.
Ja, jij mag hem ook melden.
Nou, dus wordt eerst iemand in First Dates die een trio-date had. En normaal is het zeg maar één op één. Maar dat was voor het eerst dat ze met z'n drietjes gingen daten. Dan vind ik dat op zich een beetje een... Normaal in een polysituatie heb je zeg maar al een relatie... en dan ga je los daarvan zeg maar nog even met andere mensen daten... en dan komt er misschien iemand bij. Maar je kan ook met z'n drieën natuurlijk. Dat kan wel. Ja, ik vind toch absoluut. Een beetje gek.
Het is maar net in het kader van jullie eerdere uitzendingen. Ik ben een unicorn type. Dus ik heb in 10 jaar tijd met genoeg stellen gedate. En niet individueel, maar echt samen.
Maar die waren geen stellen ook. Dus ze waren alle drie nieuw voor elkaar.
Oh,
dus
dat is nog grappiger.
Dat vond ik een beetje...
Dat is wel uniek. Ja. Drie individuen kennen elkaar alle drie niet.
En die gingen direct met z'n drieën. Okay. Ik weet niet, het lijkt me een lastige situatie. Als het dan matcht tussen twee mensen, dan denk ik dat is al bijzonder. Maar dat ze alle drie individueel onderling met elkaar matchen... die kans lijkt me niet zo groot.
Als ze met elkaar matchen, heb je natuurlijk wel gelijk... een prachtige balans met elkaar. Dat lijkt me wel een goed uitgangspunt als dat met werkt.
Maar ik
ben wel bang
dat
je heel erg een derde wiel situatie krijgt dan. En
ik heb de aflevering dus net een heel klein stukje gezien... en dat was op zich wel leuk om te zien. Maar dat was inderdaad... er waren reacties onder, dus ik heb het niet zelf gezien... Maar er waren wel reacties van dat de man toch een beetje derde wiel aan de wagen was. En dat de dames het zelf.
Dat snap ik volledig.
Heel erg gezellig hadden met elkaar.
Ze hebben de mannen het weer gedaan.
Nou, maar weet je wat volgens mij meespeelde? Maar nogmaals, ik heb het niet zelf gezien. Is dat kennelijk de twee dames heel erg into de BDSM waren. Eén had een overduidelijke collar om.
Ja.
En die jongen die had echt geen idee. Die was duidelijk niet meer dit soort dingen
buiten. Als ze dan op zijn minst een kink. Een manfiguur ertussen hadden gezet... dan was het misschien een heel andere dynamiek geweest.
Exact.
Is dat een fout van de productie dan?
Ik denk dat de productie wist dat het bestond.
Maar vraagt zo'n productie überhaupt uit na kink?
Ja, maar dan zouden ze zo moeten weten... Ja, dan moeten ze non-vanille genoeg zijn... om te weten dat je moet vragen naar welk smaakje van niet-vanille iemand is.
Ik kan me voorstellen dat First Dates daar nog helemaal niet mee bezig is. Het feit dat ze drie individuen aan tafel hebben gezet... vind ik al iets heel apart.
Dat is wel leuk.
Ja,
daar moet een producent bij gezeten hebben.
Voor de mensen die het even willen nazoeken... het zit in aflevering 31. Dus als je opzoekt First Dates aflevering 31... moet je er wel komen.
Van dit jaar?
Ja, volgens mij wel.
Ik ga nu even onder mijn steen blijken. Is dit een Nederlandse productie? Of? Ik heb echt geen idee. Ik heb er nooit van gehoord.
Waarschijnlijk wel. Precies. Je hebt verschillende landen waar het wordt gedaan. Maar je hebt volgens mij op de... Nederland 1, 2 of 3 komt First Dates.
Het is een NPO-ding.
Het is niet deze.
Een situatie waarin twee onbekenden bij elkaar aan tafel worden gezet. Een date. Altijd de discussie komt wie van de twee gaat betalen. Of gedeeld.
Een beetje flauw wel,
En daarna de vraag wordt gesteld, willen jullie een vervolgdate met elkaar?
Ja.
Het is wel een beetje format televisie. Maar het is wel leuk om de lichaamstaal van die mensen te kijken tijdens dat
gesprek.
Soms
is het hilarisch.
Ja.
Soms is het zo ongemakkelijk dat het gewoon grappig is.
Ik mag er ook graag naar kijken. Ik vind lichaamstaal altijd leuk om te interpreteren. En dan zie je iemand zitten. Vind je het leuk? Ja. Ja, is geweldig. Ja.
Als ik je dan niet... Ik bedoel, Valentijnsdag is net geweest. Maar qua lichaamstaal zou ik je absoluut aanraden... om op Valentijnsdag naar een all-you-can-eat wok-restaurant te gaan.
Serieus?
Ik ben er ooit per ongeluk terechtgekomen... omdat ik met sneeuw in de file stond en een goede vriend van mij ook. En we reden tegenovergestelde richtingen de A1 af. En toen kwamen we dat restaurant binnen om maar even wat te eten... want we stonden allebei al 2,5 uur in de file en we hadden honger. Overal fucking ballonnen en weet ik veel wat allemaal. En...
Oh, maar te gek. Dit moeten we doen als podcast-uitje. Dan gaan we met z'n allen.
Helemaal mee eens. Want je ziet dus allemaal tienerstelletjes... die dan allemaal wel een andere tafel hebben, maar met z'n allen gaan alle meiden naar de wc en alle jongens gaan naar de wc. Je hebt blind dates waarbij echt zij eruit ziet alsof ze gewoon door een sterrenrestaurant gewoon zou kunnen lopen en hij in een gescheurde spijkerbroek en nieuwe Nikes. En dan zit hij dus ongeïnteresseerd op zijn telefoon terwijl zij daar probeert netjes te zitten met haar glas rode wijn uit de tapautomaat. Het is echt... Heerlijk.
Ik krijg bevestigd op onze chat bij YouTube... dat het First Dates Amsterdam is.
Okay. Dus
van de NPO.
Nou.
Hey, we zijn er bijna, zie je. Qua tijd. We hebben nog vier minuutjes. We moeten nog een agendaatje doen.
Ja, die heb ik ergens.
Mag ik er gelijk even eentje inschieten?
Ja.
14 juni is er in het Theater van Amsterdam...
Is
er
ver weg.
Ja,
half uurtje rijden.
Je kan maar op tijd zijn.
Argus Nouveau.
Juni is ver weg.
14 juni.
Ja. Is dat voor volgende maand?
De kaarten zijn bijna uitverkocht.
Dus bij deze. Art Nouveau Amsterdam, Natsumi Scarlett. Een burlesque show waar alles kan, alles mag. Suspensies, gekke dingen. Prachtig.
Ik heb foto's gezien. Het zag er wel echt heel erg mooi uit.
Vorige keer was Dave van der Wal was erbij.
Oh, leuk.
Echt geniaal. Als hij daar in drag staat en te zingen... die nummers uit Rocky Horror Picture Show.
Dat kan.
Top.
Ja, dat kan.
Ja, te gek.
Ja. Winterfalite voel ik wat minder, maar dat kan niet.
Ja, daar is op zijn best. Zeker. Ja. Oké, nou, dan heb ik dus nog 2 minuten over voor deze enorme lijst.
Ik zou opschieten,
Oh my god. Even kijken dan. Polyborrel Arnhem op 4 april vanaf 7:30. Ik ga dus supersnel doorheen, hè?
Ja.
Polyvrouwen, 6 april. De tijd is nog niet bekend. Maar dat is een meeting van Pluk de Liefde. En dat is in Arnhem, volgens mij had ik dat al gezegd. Polyamorie Borrel in Rotterdam op 9 april vanaf 7:50. Leuke informele borrel voor iedereen die zich bezighoudt met polyamorie. En datzelfde geldt voor Nijmegen op 11 april vanaf 7:00. Deze vind ik zelf wel heel leuk klinken. De Poly and Broke Cocktail Night.
Poly and Broke?
Ja.
Wie pakt dan de rekening?
Ja, dat is een beetje de vraag inderdaad. En het is bij Ricardo thuis, wat dan wel weer heel erg inkraat klinkt.
Willen
maar misschien
splitten?
Is wel heel gezellig.
Ja.
Is plek voor 25 personen.
Dus wel goedkoper als het bij iemand thuis is natuurlijk.
Ja,
dus,
meer cocktails. Ja, zeker. Het Poly Diner is natuurlijk ook al meerdere keren aan bod geweest. Ik vind het wel een leuk concept. Er zijn niet superveel plekken, dus je moet er volgens mij snel bij zijn. Het is helemaal niet duur. En ik denk een hele leuke manier om met elkaar kennis te maken tijdens een lekker etentje. Is in Amsterdam, 12 april vanaf 7:00. Polydrinks Groningen. Is ook weer zo'n fijne informele borrel.
Voor dat is pas een eindweg.
Polyamoristen en relatieanarchisten.
Oké, dan.
Dat is ook wel een interessant onderwerp, hoor. Daar kan het misschien ook wel een keertje over hebben. Een workshop. Tijd voor polyamorie. Hoe ga je dat dan doen met je tijd? Daar hebben we het natuurlijk ook wel eens over gehad. Leuk onderwerp, denk ik. Workshop over omgaan met tijd, maar ook met je energie. Dus hoe verdeel je dat nou over de verschillende relaties? 22 april in Den Bosch vanaf 7:30.
Ja, maar ik heb de energie niet om naar Den Bosch te rijden.
En ik heb er geen tijd voor.
Den Bosch is 30 minuten hier vandaan.
Dat is wel te doen, ja. Dit klinkt ook interessant trouwens. De bittere pil. Wanneer is ongemak goed voor je?
Oh.
Nee, andere podcast.
Nou, daar heb ik een wetenschappelijk antwoord op. Het schijnt zo te zijn dat mensen geluk pas kunnen ervaren als er een delta is omhoog in je beleving. Dus je moet af en toe iets kut meemaken om dat te kunnen oplossen en je daar goed over te voelen. Want je voelt je niet goed over de situatie, maar over hoe je daar gekomen bent. Ik weet niet meer waar ik dat exact... Oh. Maar ik heb daar een behoorlijk goed boek over gelezen.
Dan die ik ken, maar...
Dan moeten we dan eens een keer over doorbomen. Ja. Maar wij bellen elkaar af en toe. Hè?
Ja.
Ik denk ook, als je ongemak ervaart, dan is dat eigenlijk een soort signaal van je lichaam dat je bij een grens bent beland en dat je daar dus over moet gaan communiceren.
Nou, dat hoeft niet per se. Een Lego steentje onder je voet is ook ongemak.
Ja,
daar communiceer ik ook over.
Er zijn veel mensen met de kink, hè, voor ongemak.
Ik ken
het van een ex-speelmaatje van mij. Des te ongemakkelijker de houding, des te fijner hij het voelt.
Ja, dat is waar.
Als je zo graag gemarteld wordt, dan...
Volgens mij wel besproken in de...
Tuurlijk, consent.
Ja, exact.
Absoluut,
exact, ja. Er is nog een queer polycafé Nijmegen, 25 april. En er was ook altijd een internationale borrel. Even kijken of ik die nog terug kan vinden. Dat was in Den Haag voor de mensen die niet per se het Nederlands machtig zijn. Maar ik vind hem eventjes niet terug. Dus wellicht dat hij deze maand niet doorgaat. En tenslotte zag ik nog iets heel interessants in deze enorme lijst staan. Kinderen en de kinderwens in een polygezin. Dat is natuurlijk ook wel eventjes een interessant onderwerp. Nou, het is een hele lijst, dus ik ga hem niet verder af...
Anders zetten we hem op Facebook.
Precies, we kunnen hem op Facebook zetten, ja. Dus ik denk dat er behoorlijk wat interessante en afwisselende dingen tussen staan door heel Nederland heen.
Oké. Dat was hem?
Voor nu even genoeg, denk ik.
Rondvraag.
Ik zeg tijd voor het weekend.
Tijd voor het weekend. Chris, goed dat je er was. Hartstikke leuk. Dit was nummer 23, hè?
Gaat het zo hard, mijn hemel.
Toch?
Gekkenhuis, ja.
Zijn we dus
ja,
volgend jaar, volgende maand 2 jaar bezig?
Zijn we volgend jaar volgend,
ging
volgende
het toch
maand
een soort informeel dingetje doen om dat te vieren?
Misschien moet ik dan maar even langskomen of zo.
Ergens met,
ik zeg,
met,
feestje is altijd een goed idee. Laten we gewoon lekker een saladebarretje hierin zetten in de studio. En dan komt Mirjam hier naartoe, toch?
Ja, dan zeker. Wacht, even mijn agenda checken. En hoe zit ik in mijn energie? Dat is altijd leuk, hè, dat chronisch ziek zijn.
Het komt altijd weer op die dingen aan. Tijd en gezondheid.
Ja. Het wordt 26... Oh, dat is Koningsdag. Nee, sorry, zaterdag is Koningsdag. Vrijdag 25 is de volgende uitzending. Dus Koningsnacht.
Oh, leuk.
Ja, waarschijnlijk mag ik dan blazen. Ik heb nog nooit geblazen. Ik ben heel benieuwd of ik dan mag blazen.
Als je in de auto zit, koning, ja. Dat, overal controles.
Heb ik trouwens ook nog nooit gedaan.
Blazen?
Nee, serieus nog nooit.
Oh. Blonde vrouwen, hè?
Ja, dat zal het zijn, ik weet het niet.
Die laten ze alleen maar zuigen op die pijpjes. Nou, oké, volgende maand zijn we weer. Ja.
Dag. Hoi.